Let me begin by expressing my joy in being with you this afternoon.
Ik wil beginnen met te kennen te geven dat het een vreugde voor mij is om vanmiddag bij jullie te zijn.
I have been in your country now for slightly over 1 week.
Ik ben nu iets meer dan een week in jullie land.
And enjoyed visiting different places, preaching in different places.
En ik heb ervan genoten om allerlei plekken te mogen bezoeken en te mogen preken in allerlei samenkomsten.
And wherever I have gone, I have brought greetings with me to you from the people of Africa.
En overal waar ik ben gekomen, heb ik de groeten overgebracht en ook vanmiddag aan jullie van de mensen in Afrika.
Wanting to assure you that God is working there as much as he is working here.
En ik wil jullie ervan verzekeren dat de Heere God daar aan het werk is, net zo goed als dat hij ook hier aan het werk is.
And I'm glad to notice that it's only beginning to get cold here just before I leave to go back.
En ik ben heel blij om erachter te zijn gekomen dat het pas koud begint te worden als ik zelf net ben vertrokken uit jullie land.
I want to speak to you about an exhortation that Paul gave to Timothy.
Ik ga tot jullie spreken over een aanmoediging die Paulus gaf aan Timotheus.
And it is found in 1 Timothy chapter 4 and verse 16.
En we vinden dat in 1 Timotheus 4 vers 16.
1 Timothy 4 and verse 16.
1 Timotheus 4 vers 16.
I'll ask our brother to read, including the context, from verse 11.
En we lezen ook een gedeelte dat daar aan vooraf gaat. Dus we lezen 1 Timotheus 4, vers 11 tot en met 16. Beveel deze dingen en onderwijs ze. Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. Blijf bezig met het voorlezen, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door de profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen. Overdenk deze dingen, leef erin, opdat u uw vorderingen op elk gebied openbaar worden. Geef acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.
One of the reasons why I am joyful to be with you today.
Een van de redenen waarom ik het heel fijn vind om vanmiddag bij jullie te zijn.
Is because this age group reminds me of my own congregation back home.
Want de gemiddelde leeftijd van jullie hier vanmiddag doet mij denken aan mijn eigen gemeente thuis.
Our church comprises a lot of young adults.
En onze gemeente heeft heel veel jongvolwassenen.
I'm one of the oldest in my church.
Ik ben een van de oudsten in mijn gemeente.
Almost everybody is between the age of 20 and 40.
En bijna iedereen is tussen de 20 en de 40.
I rejoice in ministering to people like that or people like you.
En ik vind het heel fijn om het woord te brengen aan mensen in die leeftijdscategorie.
Because I realize that my investment into such lives is going well into the future.
Omdat ik mij realiseer dat wat ik investeer in mensen van jullie leeftijd, dat nog een hele lange toekomst heeft.
That I am reproducing myself in the lives that would carry those truths in years to come.
Dat ik mezelf mag vermenigvuldigen in het leven van anderen. En dat door jullie leven ook de waarheid verder zich mag verspreiden.
That was Paul's joy in ministering into the life of Timothy.
En dat was ook de vreugde van Paulus in het iets mogen betekenen voor Timotheus.
He knew that he was investing into the future by investing into this young life.
Hij wist dat hij investeerde in de toekomst door te investeren in zo'n jong iemand.
And he was doing so not only for the good of the church, but also for the good of Timothy himself.
En hij deed dat niet alleen met het oog op het welzijn van de gemeente, maar natuurlijk ook met het oog op het welzijn van Timotheus zelf.
And so in this first epistle to Timothy,
en in deze eerste brief aan Timotheus,
in between the instructions that he gives him in the first few chapters,
tussen de aanwijzingen door die hij Timotheus geeft in de eerste hoofdstukken.
And also the instructions that he gives to him in the last few chapters.
En ook de instructies die hij Timotheus geeft in de laatste hoofdstukken.
Somewhere in between he addresses Timothy's own life.
Daartussenin spreekt hij tot Timotheus persoonlijk voor zijn eigen leven.
Because he knew that how Timothy was going to carry out those instructions depended on how his own life was.
Omdat hij wist dat de wijze waarop Timotheus de instructies dus aan het begin en aan het eind zou uitvoeren, die meer op de gemeente gericht waren, afhankelijk waren van hoe hij met zijn eigen leven zou omgaan.
You see, it's not enough to start your ministry well. You need to end it well as well.
Het is niet alleen de bedoeling dat je een bediening goed begint, maar het is ook de bedoeling dat je een bediening goed eindigt.
And many people fail not because they lack gifts.
En veel mensen die slagen uiteindelijk niet. Niet omdat ze geen bekwaamheden hebben.
And also they fail not because they lack good doctrine.
En het is ook niet het geval dat ze niet slagen omdat ze niet de goede leer aanhangen.
But it is because they become careless.
Maar ze slagen niet omdat ze onvoorzichtig worden.
And so they are like people who are in the battlefield, but they leave behind that which is supposed to protect them. They are like soldiers in the battlefield who leave behind their protection.
Oh, they leave it behind. Okay. Ja, ze zijn als soldaten in de strijd, maar ze laten datgene wat hen zelf beschermt, laten ze achter.
You see, Bible College only helps you to put your foot on the first level of the ladder.
De Bijbelschool helpt je alleen maar om je voet te zetten op de eerste tree van de ladder.
Where you will be in continuing going up depends on the subject we are looking at this afternoon.
En waar je uiteindelijk zult komen als je verder die ladder gaat bestijgen, dat hangt af van het onderwerp waar we het vanmiddag over gaan hebben.
Paul knew this, and that's why he addressed this subject.
En Paulus die wist dat, en daarom heeft hij het hierover.
He also had done exactly the same to the elders of the church in Ephesus.
Hij had precies hetzelfde ook gezegd tegen de oudsten, de ouderlingen van de gemeente te Efeze.
In Acts and chapter 20.
In Handelingen 20.
When he was leaving them and going away.
Toen hij hen achterliet en toen hij wegging.
He said, watch over your lives and also over the flock which God is giving you.
Hij zei tegen de ouderlingen, zie toe op uzelf en op de gehele kudde waarover de Heilige Geest u tot opzieners heeft gesteld.
But notice how he began with watch over your lives.
Maar merk je op dat hij begint met te zeggen, zie toe op jezelf.
Because he knows it's possible to become careless in that area.
Want hij weet dat het mogelijk is om onvoorzichtig te worden ten aanzien van het toezien op jezelf.
So brethren, take these words very, very seriously.
Dus broeders en zusters, deze woorden van Paulus moeten we echt serieus nemen.
As we look at Paul's appeal to Timothy concerning this matter.
Als we zien welk appel de apostel Paulus doet op Timotheus hier aangaande.
So, the first thing he says to him there is that he should carefully keep watch over his life and over his doctrine.
Dus het eerste wat we hier opmerken is dat Paulus tegen Timotheus zegt dat hij heel goed moet opletten op zichzelf en op zijn leer.
And these two are not two separate things.
En deze twee dingen zijn niet van elkaar te scheiden.
They are like two parts of a building.
Ze zijn als twee kanten die aan hetzelfde gebouw zitten.
The doctrine being the foundation of the building.
En de leer is als het fundament van het gebouw.
And then the life being the superstructure of the building.
En het leven, dat is het skelet van het gebouw. Hoe noem je dat? De structuur van het gebouw die erop gebouwd wordt.
Oh, we could use the example of a tree.
We kunnen ook het beeld van een boom gebruiken.
That the doctrine has to do with the roots inside the ground.
Dat de leer is als de wortels die in de grond zijn gegroeid.
And then the life is what you are seeing above the ground.
En het leven, dat is de boom zelf die je boven de grond ziet groeien.
The apostle Paul there is urging Timothy to keep a close eye on both of them.
En de apostel Paulus zegt tegen Timotheus dat hij heel goed moet letten op allebei.
The phrase that Paul uses here, which is translated in English, keeping a close watch.
En de zinsnede die is vertaald met in het Engels let heel goed erop en zie erop toe.
Is one that was used by the Lord Jesus Christ in Luke 14.
Werd ook door de Heer Jezus gebruikt in Lucas 14.
In fact, it is Luke telling us about Jesus Christ.
Het is Lucas die ons vertelt over de Heer Jezus Christus.
We are told in Luke 14 and verse 7.
In Lucas 14 vers 7 wordt ons verteld.
That Jesus told a parable to those who were invited when he noticed how they chose the places of honor.
Het gaat over een gelijkenis waarin mensen worden uitgenodigd tot een feest en dat mensen dan de ereplaatsen uitkiezen.
That phrase, when he noticed.
En die, what verse is that?
Verse 7.
Hij merkte op, staat er. Dat is de zinsnede. Toen hij merkte.
You know, when you go to a new place.
Als je naar een andere plaats toe gaat.
The way I have come to the Netherlands.
En ik ben bijvoorbeeld naar Nederland gekomen.
You are very observant.
Dan merk je heel veel op.
Because the place is new.
Omdat het een nieuwe plek is.
So you see the way in which people are doing things.
Dus je ziet hoe mensen met dingen omgaan.
And they themselves are not looking because they are so used to being in that place.
En de mensen zelf die zien een heleboel dingen daarvan niet, omdat dat voor hun heel gewoon is.
But for you, you easily notice details.
Maar als nieuweling merk je allerlei details heel makkelijk op.
And that's what was happening with Jesus here.
En dat is ook wat er bij Jezus aan de hand was hier.
Here he is referring to being in a place where people are coming to have a meal.
Hij heeft het over een plek waar mensen dus naartoe komen om daar een maaltijd te genieten.
And he noticed how people were very quick to go to the high table.
En hij merkte op hoe mensen heel snel bij de beste tafel stonden.
Those places of honor.
En de erezetels innamen.
And obviously it was betraying pride in their hearts.
En het is duidelijk dat dit een bepaalde trots in hun hart openbaart.
And therefore he decided to address the matter.
En om die reden besloot de Heer Jezus om daar iets over te zeggen.
It is that watchfulness that Paul is telling Timothy to have over his own life.
En het is deze opmerkzaamheid waarvan Paulus tegen Timotheus zegt dat hij die moet hebben ten aanzien van zijn eigen leven.
That don't get too used to what is happening in your life.
Je moet niet te veel gewend raken aan wat er allemaal in je eigen leven gebeurt.
Be very observant.
Maar wees heel opmerkzaam.
Of what is happening in your doctrine and in your life.
Ten aanzien van wat er gebeurt in jouw leer en ook in jouw leven.
So that terrible things don't happen there without you noticing it.
Zodat er geen verschrikkelijke dingen gebeuren of verkeerde dingen gebeuren in een van beide zonder dat jij het opmerkt.
We find exactly the same thing in Acts and chapter 3.
En we vinden precies hetzelfde ook in Handelingen hoofdstuk 3.
And this time it's about the lame beggar who was at the door of the temple.
En het gaat dit keer over de verlamde die aan de ingang van de tempelpoort, bij de tempelpoort zat.
As Peter and John were coming in,
en terwijl Petrus en Johannes naar binnen gingen,
he was begging them the way in which he begs anybody else.
Toen bedelde hij ook naar Johannes. Naar Petrus en Johannes toe, zoals hij dat naar iedereen toe deed.
He was not concentrating on who they specifically were.
Hij merkte niet op wie deze twee mensen in het bijzonder waren.
Until they said to him, look at us.
Totdat Petrus en Johannes tegen hem zeiden, kijk ons aan.
In vers 4.
Vers 4.
And we are told in verse 5 that he fixed his attention on them, expecting to receive something from them.
En dan lezen we in vers 5 dat hij de ogen op hen gericht hield, in de verwachting iets van hen te ontvangen.
I'm sure you've seen this with people who are begging in the streets.
Nou, ik weet zeker dat je dit ook zelf wel eens hebt gezien bij mensen die op straat zitten te bedelen.
Then they don't really concentrate on who you are.
Ze concentreren zich niet, ze kijken niet naar wie jij bent.
All they are interested is what you are going to give to them.
Het enige waar ze in geïnteresseerd zijn is wat jij hen misschien zal geven.
And so they can beg from you when you go this way.
Dus ze kunnen van je vragen als je deze kant op gaat.
And when you are coming back, they are again already begging from you.
En als je terugloopt langs hen, dan doen ze het opnieuw.
Because they are not really observant of you.
Want ze zien jou zelf helemaal niet.
But here, Peter and John said to this person, look at us.
Maar hier zeggen Petrus en Johannes tegen deze bedelaar, kijk ons aan.
And now he took the trouble to really, really see who they are.
En nu nam deze bedelaar de moeite om echt te zien wie Petrus en Johannes waren.
Really expecting now something from them.
En toen verwachtte hij echt iets van hen.
Any action on their part he was going to notice.
En alles wat Petrus en Johannes daarna zouden doen, dat zou deze bedelaar zien.
This is what Paul is saying to Timothy.
En dit is wat Paulus tegen Timotheus zegt.
You see, brethren, what is happening in our minds and in our hearts really matters.
Weet je, broeders en zusters, wat er gebeurt in ons denken en in ons hart, dat doet er wel degelijk toe.
We are never the same.
Wij zijn nooit helemaal hetzelfde.
We are either going upwards or we are going downwards.
Of we gaan vooruit of we gaan achteruit.
We are either getting healthier or getting sick.
We worden of gezonder of we worden minder gezond.
As we are relating to friends as we are relating to parents, as we are relating to the environment.
En dat geldt voor, ook voor onze omgang met onze vrienden en de manier waarop we met onze ouders omgaan en de manier waarop we met onze omstandigheden omgaan.
We therefore need to be observant of what is happening inside us.
En daarom is het heel belangrijk dat we heel goed opletten op wat er in onszelf gebeurt.
Because if we are not, it's we are the ones who are going to be the losers in the end.
Want als we dat niet doen, dan zullen we uiteindelijk verliezers zijn.
Back home in Zambia, they talk about how to cook a frog.
Bij ons in Zambia hebben ze het erover hoe je een kikker moet koken.
I'm not sure whether it is really something that can happen, but it's a story they always like to tell.
Ik weet niet zeker of het echt zo gaat in de praktijk, maar het is een verhaal dat ze graag vertellen.
They say that you don't throw a frog into boiling water.
Ze zeggen je gooit een kikker niet in kokend water.
Because it will immediately jump out.
Want onmiddellijk zal die kikker eruit springen.
They say you put it in lukewarm water.
Ze zeggen je moet een kikker in lauw water.
And then you put doen. You put the pot on the stove.
En dan zet je de pan op het vuur.
And let it cook slowly.
En langzaam warm je het water op totdat het gaat koken.
The frog is not realizing that the water is getting hotter and hotter.
En de kikker heeft niet door dat het water steeds heter wordt.
And by the time it's realizing that I'm being cooked.
Op het moment dat de kikker door heeft dat hij gekookt wordt,
its muscles are already cooked.
Dan zijn zijn spieren al gekookt.
It can't jump out.
Dan kan hij niet meer uitspringen.
And it dies.
En hij sterft.
But this perfectly illustrates what Paul is saying to Timothy here.
Maar dit geeft ook weer wat Paulus hier tegen Timotheus zegt.
That you need to be on the lookout.
Je moet opletten.
About these changes that are taking place in your doctrine and in your life.
Je moet letten op de veranderingen die plaatsvinden in je leer en in je leven.
Because whether you like it or not, the changes are taking place.
Want of je het nou leuk vindt of niet, er vinden veranderingen plaats.
But are they good changes or are they bad changes?
Maar gaat het om goede veranderingen of zijn het slechte veranderingen?
Many people fail not because of the terrible things that have happened, but because of a failure to slowly watch what is happening.
Veel mensen die falen niet omdat er op een gegeven moment iets heel verschrikkelijks gebeurt in hun leven, maar omdat ze niet goed doorhebben welke kleine veranderingen er plaatsvinden.
The apostle Paul here says to Timothy that he needs to persevere in this watching.
En Paulus zegt tegen Timotheus dat hij moet volharden in die opmerkzaamheid.
Look again at our text.
Als we nog een keer kijken naar onze tekst.
In 1 Timothy 4.
1 Timotheus 4.
He says, keep a close watch on yourself and on your teaching, and then he says, persist in this.
Hij zegt dus, geef acht op uzelf en op de leer, en dan zegt hij, volhard daarin.
You see, the Christian life can be likened to a very long race.
Het christelijke leven kan vergeleken worden met een wedstrijd. Race, hè? Race.
Yes.
Een wedstrijd die je ook helemaal in je eentje voert.
Where I was preaching just recently, I talked about the fastest man on the planet.
In een van mijn vorige spreekbeurten heb ik het gehad over de snelste man op aarde.
Usain Bolt is his name.
Zijn naam is Usain Bolt.
He is the fastest man on the planet for 100 meters or 200 meters.
Hij is degene die het snelste loopt, de 100 meter of de 200 meter.
Not for the marathon.
Niet in de marathon is hij de snelste.
Because you see, in the marathon, you need to persevere.
In de marathon moet je heel lang volhouden.
You need to have the ability to continue going even when you are tired.
In de marathon moet je de bekwaamheid hebben om door te gaan, ook als je op een gegeven moment moe wordt.
So when you start running the marathon, you don't run like a bullet at the beginning.
Dus als je de marathon gaat lopen, dan ga je er niet in het begin als een kogel, als een speer vandoor.
You will not last.
Want dan hou je het niet vol.
It is that steady running that wins the race.
Maar het is het gestaag rennen over de hele lengte zo hard mogelijk, waardoor je de wedstrijd wint.
That's the way the Christian life is.
En dat is een prachtig beeld van het christelijke leven.
It is not those who are too quick and too clever. Those in the end don't make it.
Het is niet bij hen die in het begin keihard gaan lopen en misschien wel heel slim en intelligent zijn. Daar gaat het niet om en die mensen die redden het niet.
It is those who are very meditative.
Maar het gaat de mensen die het redden, dat zijn de mensen die goed nadenken terwijl ze onderweg zijn.
Those who think deeply about what is happening around them.
Die diepgaand nadenken over de veranderingen die plaatsvinden in henzelf en om hen heen.
Who seek to really understand the Christian faith.
En die echt moeite doen om het christelijk geloof te begrijpen.
Who seek to understand why there are certain behaviors inside the church and outside the church.
En die moet en die op een gegeven moment begrijpen waarom bepaald gedrag plaatsvindt in de kerk en ook buiten de kerk in de samenleving.
And who continue to do so year after year after year.
En die goed blijven opletten jaar in jaar uit.
I'll give you an obvious example.
Ik geef nog een duidelijk voorbeeld.
Many years ago now,
veel jaar geleden,
probably 15 years ago,
ongeveer 15 jaar geleden,
I was already a pastor of my congregation for about 10 years by that time.
Toen was ik ongeveer al 10 jaar lang de pastor, de predikant van mijn gemeente.
I've never forgotten asking myself this question.
En ik ben nooit vergeten dat ik toen mijzelf de vraag heb gesteld.
What does it mean to be successful in ministry?
Wat betekent het eigenlijk om succesvol te zijn in het werk van de Heer?
Now, when you are just beginning your pastoral, your preaching ministry, maybe that question may not be very important.
Nou, als je net begint als voorganger van een gemeente, dan zou het kunnen dat die vraag helemaal geen rol speelt.
But when the friends that you were together with in Bible college now look like they are far ahead of you, you begin to ask yourself that question.
Maar als het erop lijkt dat de medestudenten waarmee je op de Bijbelschool hebt gezeten, dat die na 10 jaar veel verder zijn gekomen dan jij, dan begin je je die vraag wel te stellen.
When they begin to boast about having thousands in their church, you ask yourself such questions.
En als zij beginnen op te scheppen over dat zij duizenden mensen in hun kerk hebben, dan begin je dat soort vragen natuurlijk wel aan jezelf ook te stellen.
When they become very, very rich in their ministry, you begin to ask yourself such questions.
En als zij rijk zijn geworden door het werk wat ze hebben gedaan en daardoor veel geld hebben verdiend, dan begin je natuurlijk ook die vraag te stellen.
And brethren, at that point it was very easy to go off and miss the biblical way for ministry.
En broeders en zusters, op dat moment was het heel gemakkelijk geweest voor mij om van het rechte spoor als het ware af te dwalen van wat de Bijbel zegt ten aanzien van waar het werk van de Heer uit bestaat.
Because the world has one definition for success, the Bible has another.
Omdat de wereld namelijk een bepaalde definitie heeft over wat succes is, maar de Bijbel heeft een andere definitie daarvan.
And the world's definition of success can easily blackmail us into a wrong kind of life.
En de wereldse definitie van succes die kan ons gemakkelijk misleiden en ons brengen op een verkeerde richting in ons leven.
And so I remember very well, 15 years ago, alone in my home, pondering through this question. What does it mean to be successful?
En ik weet nog heel goed dat ik 15 jaar geleden alleen thuis in mijn studeerkamer zat en dat ik bezig was met die vraag, wat betekent het om succesvol te zijn in het werk van de Heer?
And ultimately I found that the answer is to be simply faithful to what God wants me to do.
En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat het hieruit bestaat dat ik eenvoudigweg getrouw ben aan datgene wat God mij vraagt te doen.
To simply be able to say that today I am at the center of God's will for me.
Het heeft eenvoudigweg hiermee te maken dat ik kan zeggen, vandaag ben ik in het centrum van Gods wil ten aanzien van mijn leven.
If God wants me to be a shepherd of 10 people or 10,000 people, so be it. It's up to him.
Als de Heere God wil dat ik een herder ben voor 10 mensen of voor 10.000 mensen, het zij zo, ik laat het aan hem over.
I want to repeat, it's easy somewhere along the way for you to be taken off in the wrong direction.
Ik wil nog een keer herhalen dat het heel makkelijk is, ook voor jou, om ergens op het pad dat je gaat, om een verkeerde richting in te slaan.
And often this happens because we become careless with our beliefs and also with our lives.
En vaak gebeurt dat omdat mensen onopmerkzaam worden ten aanzien van hun leer en ten aanzien van hun leven.
You begin to neglect reading God's word and praying over God's word.
Je begint eigenlijk het wat te verwaarlozen dat je in de Bijbel leest en dat je ook bidt over datgene wat je in de Bijbel vindt.
You begin to neglect your emotional and physical well-being.
Je begint eigenlijk onopmerkzaam te worden ten aanzien van je eigen lichamelijke en ook emotionele gezondheid.
You begin to neglect the well-being of your marriage and of your family.
Je begint veel minder aandacht te besteden aan je huwelijk en aan je eigen gezin.
And before long, the devil finds a hole and he comes in.
En het duurt niet lang voordat de duivel een opening vindt en dat hij daardoor naar binnen gaat.
You become a casualty of war, of battle.
Ja, en dan word je een oorlogsslachtoffer, een gewonde in de strijd.
That's why Paul is saying to Timothy, persevere in this.
En daarom zegt Paulus tegen Timotheus, volhard hierin.
The Christian life and the Christian ministry, it's a marathon.
Het christelijke leven en het werk van de Heer is als een marathon.
It's very easy as you continue in that race to come across a number of skeletons of those that started but have failed to finish.
En het is heel gemakkelijk als je die marathon aan het lopen bent, dan kan het zomaar gebeuren dat je langs een aantal lijken loopt. van mensen die ook zijn begonnen aan de race, maar die terwijl ze aan het lopen waren ten onder zijn gegaan.
Which is where Paul ends this appeal in our passage.
En daar eindigt Paulus ook zijn oproep aan Timotheus in dit vers.
He says, keep a close watch on yourself and on your teaching.
Dus geef acht op uzelf en op de leer.
He says, persist in this.
Volhard daarin.
And then he says, for by so doing you will save both yourself and your hearers.
Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.
What does he mean when he says that when you persevere, you will save both yourself and your hearers?
Nou, wat bedoelt Paulus als hij hier zegt dat als Timotheus daarin zal volharden, dat hij zowel zichzelf als zijn hoorders zal behouden?
The best way is by putting it into the negative.
En we kunnen dat het beste begrijpen als we het negatief stellen.
And what he is saying is this.
En wat hij dan zegt is het volgende.
That if you fail to persevere,
dat als je dus niet volhardt,
you will destroy yourself and your hearers.
Dan vernietig je jezelf en je hoorders.
You will destroy your ministry.
Dan verwoest je je eigen bediening.
Because you are now a casualty of war.
En dan word je een gewonde in de strijd.
You cannot destroy your life, your marriage, your family and still continue as a preacher of the gospel.
Het is onmogelijk om je eigen leven te verwoesten of je huwelijk kapot te maken of je gezin te verwaarlozen en nog steeds in de bediening te staan.
People won't listen to you.
Dan zullen mensen niet naar je luisteren.
They will say, physician, heal yourself first.
En ze zullen zeggen, nou beste dokter, genees jezelf eerst maar eens.
Why are you telling us to do things and to live a life when you yourself have failed?
Waarom vertel je ons bepaalde dingen te doen en een bepaald soort leven te leiden als jij zelf daarin helemaal hebt gefaald?
So you will destroy your ministry by your own carelessness.
Dus je kunt je eigen bediening verwoesten door je eigen onopmerkzaamheid.
And worse still, those who follow your example will destroy themselves as well.
En degene die dan toch naar je blijven luisteren en naar jouw voorbeeld kijken en dat gaan navolgen, die verwoesten dan ook hun eigen leven.
They will follow your wrong teaching.
Ze volgen je verkeerde onderwijs.
They will follow your wrong life.
En ze volgen je verkeerde manier van leven.
And God will also condemn them together with you.
En de Heere God zal hen samen met jou verwerpen.
That's what Paul is warning Timothy about here.
Dat is waar Paulus Timotheus over waarschuwt.
And that's the same warning that comes to all of us.
En dezelfde waarschuwing komt vanmiddag naar ieder van ons.
What a great warning it is.
En welk een ernstige waarschuwing dit is.
And yet you and I can do something about it now.
En toch kunnen jij en ik er vanmiddag iets aan doen.
By making a resolve to keep a close eye on what's happening in our belief and in our hearts.
We kunnen ons vanmiddag voornemen om heel goed te blijven letten op datgene wat er gebeurt in ons denken en in ons hart, in onze leven en in onze leer.
I'm quite sure as you sit there listening to this message today.
Ik weet zeker dat zoals jullie vanmiddag naar deze boodschap zitten te luisteren.
Your mind easily recalls individuals to whom you once looked up to.
Dat jullie ook heel snel kunnen denken aan bepaalde personen waar jullie in het verleden naar op hebben kunnen zien.
Great preachers of the gospel.
En hele goede predikers van het evangelie.
Great teachers of God's word.
En geweldige leraren van Gods woord.
Whose lives got messed up.
Maar wiens persoonlijke leven in de soep is gelopen.
And even as you remember those faces,
en als je dan denkt aan die gezichten,
you feel pain in your own heart.
Dan voel je de pijn daarover in je eigen hart.
I have such a close friend back home in Zambia.
Ik heb een hele goede vriend thuis in Zambia.
Whose life got messed up.
En zijn leven is in de soep gelopen.
And friends, it was not an accident.
En vrienden, dat is hem niet in één keer overkomen.
He became careless.
Hij werd onopmerkzaam.
And one day somebody attended his church.
En er was een dag dat iemand naar zijn kerk toe ging.
Invited by some relatives.
Uitgenodigd door een aantal familieleden.
And that person whispered to the relatives and said, I know that man.
En die persoon die fluisterde zijn familieleden in, ik ken die man.
He has a girlfriend in my town.
Hij heeft een vriendinnetje in de plaats waar ik woon.
They completely refused.
What?
They completely refused what this person said.
Okay, yes. Ze konden wat hij zei niet accepteren.
Because he was a very hard man in the congregation.
Want hij was een hele sterke persoon in de gemeente.
He insisted on high standards in his people.
En hij hamerde op een hoge morele levensstandaard in zijn eigen gemeente.
But he had become tired of those same standards in his own life.
Maar hij was moe geworden. You said tired.
Yes, tired.
Hij was moe geworden ten aanzien van die eigen standaard voor zijn eigen leven.
He had stopped persevering in his own life.
Hij was ermee opgehouden om te volharden zelf ten aanzien van zijn eigen leven.
And God used a visitor to his church to open the wardrobe and the skeletons fell out.
En een bezoeker in zijn gemeente is door de Heere God gebruikt om de kast open te doen waar dus lijken uit kwamen.
Brethren, I wish I would use the words of the author of the letter to the Hebrews and say, I am convinced of better things concerning you.
Nou, het is mijn verlangen dat ik vanmiddag de woorden uit de Hebreeënbrief kan gebruiken naar jullie toe, waar de schrijver zegt, ten aanzien van jullie ben ik overtuigd van iets anders.
But experience has taught me.
Maar ervaring heeft mij geleerd
that it doesn't matter how much you preach to a group of people.
Dat het niet uitmaakt hoeveel je preekt aan een groep mensen.
There's always that person who says, no, it won't happen to me.
En dat er altijd wel iemand zit die dan zegt, ja, maar dat zal mij niet overkomen.
I don't need to be careful.
Ik heb het niet nodig om voorzichtig te zijn.
It only happens to fools, not me.
Het gebeurt alleen maar met dwazen, maar niet met mij.
Oh, be warned.
Maar wees gewaarschuwd.
If Paul could warn Timothy like this.
Als Paulus deze waarschuwing aan Timotheus geeft.
He has every right to warn each one of us as well.
Dan heeft hij alle recht om ieder van ons vanmiddag ook deze waarschuwing door te geven.
Keep a close eye on your life and on your doctrine.
Wees dus heel waakzaam en zie nauwlettend toe op je eigen leven en op je leer.
And do not remove that eye until you die.
En keer je ogen daar nooit van af tot de dag dat je sterft.
There is no graduating from keeping a close eye on your life and on your doctrine.
Je bent nooit afgestudeerd ten aanzien van het nauwlettend toezien op je eigen leven en je leer.
Always cry to the Lord Jesus Christ to look after you on the inside.
En roep altijd uit naar de Heer Jezus Christus dat Hij ook over jou waakt ten aanzien van je eigen innerlijk.
Because better men and women have fallen before you.
Want betere mannen en vrouwen dan wij zijn, zijn gevallen in het verleden.
Continue asking that God's grace may abound over your life.
En blijf de Heere God vragen dat Hij zijn genade overvloedig over jou blijft uitstorten.
So that after saving others, you yourself may not be condemned.
Zodat het niet zo zal zijn dat nadat jij anderen veelvuldig hebt gediend, dat je zelf uiteindelijk gedisqualificeerd wordt.
May God help us all to say at the end of our lives.
Mogen de Heere God ieder van ons helpen, zodat we aan het einde van ons leven kunnen zeggen.
As Paul said at the end of his life.
Zoals ook Paulus zei aan het einde van zijn leven.
I have fought the good fight.
Ik heb de goede strijd gestreden.
I have finished the race.
Ik heb mijn wedloop ten einde gebracht.
I have kept the faith.
Ik heb het geloof behouden.
Let us pray.
Laat ons bidden.
Eternal and gracious God in heaven, this is such a sobering thought. Because, as the hymn writer once said, prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Take my heart, Lord, take and seal it. Seal it for the courts above. Oh God, that is our prayer too. That you will help us to be faithful to the very end. That while, O God, we depend on your sovereignty, that we will also be responsible, that we will watch our lives, that we will watch our doctrine. Lord, we know that with every succeeding year, we go higher and higher in our ministries. And therefore, the potential of destroying our lives and ministries will bring about a very loud noise. So we pray that you will be gracious to us, that work which you have begun in our souls, you will graciously bring to completion on the day of Christ Jesus. Father, if there be any among us this afternoon still careless, already careless about their lives, may this be a clarion call. May it be a loud warning. May it be an opportunity to repent, to begin to watch closely both the life and the doctrine. Father, use this word to lead this army of your people across the Netherlands, across the world, faithfully and victoriously spreading the fragrance of Christ. We plead this that you might be glorified through your people. Amen.
Amen. Amen.